Hallo.
Met wie spreek ik?
Oh, met Roderick. Hey, Gert-Jan. Wat heb je aan?
Als het goed is, ga je dat zo zien.
Oh nee, we gaan voor het eerst videoconferencing erbij doen. Oh, dat brengt een hele spannende extra dimensie aan podcasten.
Ik heb wel hoe zeg je dat nou? Zo'n ding wat je hebt als je gaat koken.
Oh, bretels. Een schort.
Een schort.
Oh.
Maar ik geloof niet dat de verbinding niet trekt.
Nee, ik zie nog niks. Ik zie een heel mooi laadbalkje. Nou ja, dan zet hem uit. Ik ben blij dat ik jou niet in je schort hoef te zien. Mag ik dat ook eens even uitspreken? Hè?
Ik vind het kwetsend. Maar, wat stom. Wat een part. Maar goed. Jij neemt weer op?
Daar ben ik al lang aan het doen. Hoera, hoera, Kenny is er.
Gelukkig.
Dus jouw Wacom zat zonder drivers en daardoor, je hebt geen muis, hoorde ik.
Ik heb geen muis.
Want wie heeft er een muis nodig? En nou hadden Gert-Jan en ik het idee dat je met vernuftig al tappen en gebruik van de Windows toets ook een heel eind zou komen zonder muis.
Yo, dat is...
In theorie wel, want met het vernuftig gebruik van de tabtoets kan ik ook mijn computer opnieuw opstarten. Maar Skype inkomen wordt lastig, denk ik. Maar...
Heb je nog geen voice activation op jouw scherm? Yo. Skype aan! Skype!
Yo, ik werk ook op een computer van 10 jaar oud.
Wat goed.
Wat goed.
Ja. Zullen wij beginnen met den podcast?
Jawel, heren. En ik zie net dat Groningen met 1-0 voor staat bij Rode JC.
Wat, welke sport?
Voetbal.
Dat is geen zwerging.
Doe maar.
Yes.
Tijd voor kiekjes op je speakers. Daar zijn we weer.
Hallo.
Hey.
Hallo. En omdat het heel gezellig is met ons drieën en een gast erbij, hebben we bedacht, we gaan even weer eens een hostful doen. Dus we zijn even met z'n drieën.
Een hostful.
Ja. Oh. Ja, een dus aflevering vol met hosts.
Een aflevering met puur ons drieën waarin we even kunnen vertellen. Gewoon lekker kunnen geeken over wat ons bezighoudt.
Want het was al even een tijdje geleden dat we echt elkaar goed gesproken hebben. Want we hebben Dutch Comic Con gehad. Facts is geweest. Ik weet niet of een van jullie ook nog naar Comic Con Gent geweest is. Dat was ook...
Brussel bedoel je, denk ik.
Ja, Gent ook, dacht ik. Maar Brussel...
Facts is in Gent.
Oh, ja, is ook zo. Scherp. Maar goed.
Conventie is genoeg.
Want jij bent volgens mij wel overal geweest, Kenny, toch? Of niet?
Ja, overal behalve thuis.
Ja. Want is dat nu niet zwaar dan voor jou? Want inderdaad, volgens mij ben je geen weekend thuis.
Nee, ik ben echt weekenden achter elkaar gewoon onderweg geweest naar al die cons en dat soort dingen. En het is heel leuk, maar ook wel heel erg vermoeiend hoor.
Moet jij veel meesleuren en slepen? Of doet jouw uitgever dat?
Nee, dat doet Strip 2000.
Oh, het is wel een geschenk dat je dat
niet
hoeft.
Ja, dat is wel heel fijn. In andere jaren heb ik het wel allemaal zelf meegenomen en dan met de trein naar Gent en dan... Met boeken onder je arm en zo. Dat schiet niet echt op.
Oh,
dus,
nee, dat is echt super.
Dus ik ben blij dat de uitgever dat voor me doet.
En bovendien, als je 100 tot 200 albums op een weekend kwijt bent, dan heb je ook wel een busje nodig. Dat kan niet helemaal in de trein. Mag ik deze coupé even bezetten met mijn dozen?
Zoveel dozen zijn dat nou ook weer niet.
Want wij hebben toen ik jaren geleden met Drop Comics ook naar Facts ging, dat is inderdaad dan dozen meeslepen, zorgen dat je krijgt een tafel aangewezen. Die moet nog een beetje leuk inrichten, dus dat moet ook nog bij. Je hebt inderdaad overnachting. Aan het einde van de dag had ik geen stem meer. En dan, het was wel het geeft heel veel energie, maar het is ook wel redelijk slopend eigenlijk, zo'n beurs.
Ja, zeker.
En je had ook weer dikke rijen, zag ik. Want ik weet dat je heel bescheiden bent, maar wat was de grootste rij? Was dat Dutch Comic Con weer?
Ja. Nou, in België heb ik natuurlijk niet het voordeel dat ik daar ook in de krant sta. Nee. Dus daar ben ik wat minder bekend. En dan koop ik nog steeds, nou ja, behoorlijk wat. Waar ik toch iedere keer weer van sta te kijken. Van, hé, die Belgen kennen mij toch ook. Maar nee, Dutch Comic Con was...
Ik zag
ja,
dat zelfs...
Eigenlijk gewoon non-stop doorsigneren.
Er waren zelfs andere tekenaars, zag ik, die schetsen en tekeningen maakten waar de grap uit was dat zij eigenlijk geen aandacht hadden omdat iedereen bij Kenny in de rij stond.
Ja, dat was vorig jaar, ja. Maar toen kwam het ook echt als de grote verrassing van, hey, die rij bij Kenny houdt maar niet op.
Nee.
Nou, het verbaast me trouwens niks dat het in België zo goed loopt, Kenny, want die mensen die houden daar echt zoveel meer van strips dan wij. Het is zelfs zo gek dat als je de boeken top 3 van onze landen vergelijkt, dan staat er stevast in Nederland zeg maar 3 random literatuurboeken in. En dan in België is het, ja, afhankelijk van wat aan het uit is, staat er FC, De Kampioenen of
Jommeke
of ja. Nieuw Suske en Wiske of Kiekeboe of iets in die trant. Gewoon in de mm-hmm. boeken top 3, hè?
Ja. Nee, in België leeft dat echt een stuk meer. Weet je, daar verkopen ook gewoon de standaard albums nog,
ja,
gewoon. Van de goedlopende series, hoor. Niet van alles natuurlijk. Maar ja, in Nederland kan je het je niet voorstellen dat... nou ja, er worden geen nieuwe George & Jimmy's meer gemaakt. Maar dat George & Jimmy op 3 in de boekentop top 20 zou staan. Ja, maar in België kan dat wel gewoon met Suske en Wiske of met...
Dat zou
met
toch hier wel een Dirk Jan of zo moeten halen. Maar ja, dat is gewoon helemaal niet die... Maar dat, wij lezen gewoon meer normale boeken, denk ik.
Het is tegen het einde van het jaar staat soms wel het afzien van
Fokker en Sukke. Ja.
In de top 10, maar...
Ik vind Nederland is het ook... We hebben ook een cultuur dat op het moment dat je 16 bent en je leest nog strips, dan vragen ze of het wel goed gaat met je, want ja, dat is toch voor kinderen.
Ja, maar tegenwoordig niet meer toch, Gert-Jan? Dat is echt iets van 10 jaar geleden.
Nee, maar het is echt na de Tweede Wereldoorlog in Nederland er gewoon ingestompt dat een of andere minister zei, jongeren mogen geen strips lezen, want dat is slecht voor hun voor de ontwikkeling van hun hersenen. En dat moeten we niet goed vinden. En toen zijn al die ouders daar ingetrapt en lazen kinderen geen strips meer. En dat zit er nog steeds gewoon in, omdat ze niet opgegroeid zijn met strips. De ouders krijgen hun kinderen nu ook geen strips te lezen. Terwijl in België was het gewoon, ja hoor, lees maar strips.
Nou, ik zie dat toch wel veranderen nu met de komst van manga en Amerikaanse comics.
Dat, ja, maar dat is wel in het wereldje waar jij zit, Roderick. Want, hoeveel mensen lezen manga? Dat is een heel klein... Als jij, stel je loopt ergens een markt...
Van mijn vrienden bij iedereen. Maar...
Ja, nee, dat snap ik. Maar als je de echte wereld ingaat, Roderick...
De echte
en je
wereld.
Vraagt, ja, en je zou op een markt gaan een aantal mensen gaan aanspreken... en vragen van, goh, leest u wel eens strips? Dan kom je waarschijnlijk niet verder dan de Donald Duck... of ja, vroeger de Suske en Wiske. Oh, ik vind Guus Vlater zo leuk. Allemaal grappenstrips, maar echt een goede strip... Ik denk dat je die niet heel vaak meer tegenkomt. Dat mensen, tenminste volwassen mensen daarvoor... Ik denk wel dat het geeken begint nu wel wat normaler gevonden te worden. Maar ik denk toch dat de meeste mensen nog via de films wellicht de strips vinden in plaats van andersom.
Ja, en dat ze zelfs niet eens de strips uiteindelijk vinden. Ze weten dat Spider-Man van de strip afkomt. Maar als er een nieuwe film uitkomt, dan zie je echt niet de verkoop van de strips ineens stijgen. Dat zien ze echt gewoon als een ander ding. Zo van, ja, ik vind de films wel leuk, maar de strips ga ik niet lezen. Maar dat is toch hetzelfde wat je ook met Harry Potter ziet. Weet je, er worden in Nederland nog steeds meer kaartjes voor Harry Potter voor de film verkocht, als dat de boeken verkocht zijn.
Nee, klopt.
Ja, maar daar ben ik ook wel schuldig aan, hoor. Ik heb ook niet zo... Ik ga ook wel naar al die Marvel films, maar de Amerikaanse comics van Marvel ga ik er niet door lezen. Tenzij ze iemand me ze in de handen drukt.
Maar want in de afgelopen periode hebben wij dat we elkaar even niet goed gesproken hebben, is ook jouw Dating for Geeks 4 uitgekomen, toch, Kenny?
Ja, dat was toen de week voor Dutch Comic Con. Dus we hebben sindsdien wel opgenomen, maar gewoon met gasten zitten praten. En dan,
ja, want zo'n Dating for Geeks, krijg je daar dan ook de verkoopcijfers van? En is dat... Kun je dan ook zien, als het niet in de boeken top 10 komt, waar het qua strips staat in de verkoop?
Ja, ik ben ook wel benieuwd.
Ik krijg die cijfers wel, maar dat is pas aan het einde van van een periode. Dus wat er nu van, van deel 4 verkocht is, kan ik echt gewoon nog niet zeggen. Ik weet wat er ongeveer van deel 1, 2 en 3 verkocht is in 2015. Maar dat is niet genoeg om de bestseller top 60 in Nederland in te breken. En hoe het in verhouding met andere strips staat, weet ik ook niet echt. Ik denk dat... ja, want ik krijg natuurlijk mijn cijfers gewoon direct van Strip 2000. Mm-hmm. En die weten ook niet wat andere uitgevers verkopen. Dus ik denk dat ik zou het kunnen navragen bij de distributeur. Hoeveel die van iedere serie verkoopt. Ja, en hoe Dating for Geeks dan in verhouding staat tot die andere strips. Maar ik heb geen flauw idee.
Verkoopt deel 1 en 2 en 3 dan nog steeds in zo'n 2015?
Ja. Ik heb nu ook weer gewoon gemerkt, ook op Dutch Comic Con Effects, dat er toch een hoop mensen zijn die dan de strip op Facebook of in de krant pas later ontdekt hebben. En dan nu, nou ja, pas net beginnen met die strips kopen. En dat is dan zoiets van, nou, dan neem ik eerst deel 1 mee. Dus dat...
Dus deel 1 blijft altijd wel verkopen. Dat merk ik ook wel een beetje, hoor, met mijn boek.
Ja, het zijn altijd het eerste en het laatste deel waar je op een dag veel van verkoopt. Ja. En de delen ertussenin, dat is voor mensen die dat dan toevallig nog niet hebben.
Nou, je hebt op zich, in die zin is het wel handig dat je... Op zich zitten er natuurlijk wel een paar verhalen in, maar je kunt het allemaal loslezen. Dus mensen kunnen gewoon een random deel kopen en dan hebben ze evenveel plezier.
Ja, precies. Ik bedoel, het kan... Oké, deel 3 en 4 eindigen een beetje op een cliffhanger. Maar weet je, dat is ook... Nou ja, bij zo'n strookstrip maakt dat niet uit. Ja, je kan prima gewoon beginnen met deel 4 en dan later de rest nog eens gaan kopen.
Dus waarschijnlijk krijg je straks fans van Dating for Geeks die dan de ultieme manier gaan uitzoeken wat de beste volgorde is om ze te lezen. Ik denk deel 2 en 4 eerst, dan deel 3 en dan pas deel 1.
Nou, ik denk eigenlijk inderdaad dat je het beste met deel 2 kan beginnen.
Ja, for real?
Ja, nee, ik denk het wel. Want deel 1, dan moest ik sowieso in het begin natuurlijk nog een beetje gaan uitzoeken hoe ik de strip precies wou gaan doen. En de stijl qua humor en dat soort dingen. Dus in 1 ben ik daar nog een beetje naar op zoek. In deel 2 heb ik hem gewoon echt gevonden. En dan gaat het gewoon lopen.
Ja, daar ben ik wel mee eens.
En dan gaat het vanaf daar gewoon in... Hopelijk stijgende lijn door. Ik denk dat als je deel 2 en misschien deel 3 gelezen hebt, dat je dan zoiets hebt van, oh, nu ben ik wel benieuwd hoe het dan begonnen is in deel 1. En dat het dan ook leuk is om terug te lezen, denk ik.
Nou, ik weet nog dat ik toen deel 2 uitkwam en ik had die gelezen, vertelde ik jou dat ik die echt ook veel leuker en beter vond dan deel 1. En toen zei je nog van, nou, ik vind deel 1 eigenlijk wel leuker. Zei je.
Nou, op dat moment vond ik dat ook, maar toen zat ik nog te dicht op de... Of dat ik deel 2 afgerond had en alles nog vrij nieuw voor me was. Of weet het, vrij recent. En toen had ik wel een beetje zoiets van, nou, volgens mij was deel 1 leuker. Maar ik heb ze laatst nog eens allemaal door zitten bladeren. En dan had ik zoiets van, nou, 2 is eigenlijk toch inderdaad wel een stuk beter als deel 1.
Ja, je bent een beetje beter waarmee... in je element gekomen of zo.
Ja.
We hadden het net al even over films en dan weer terug naar de strips. Zijn er weer een aantal mooie trailers uitgekomen voor films
Holy
die wij
shit, ja.
kunnen gaan zien.
Ja.
Suicide Squad.
Doctor Strange.
World of Warcraft is net weer, heb ik net op onze Facebookpagina gepost.
Oh, die heb ik nog niet gezien.
Oh, de nieuwe heb ik ook nog niet gezien. Oké, okay, dat kijk. Als je dit hoort, luisteraar, is dit inmiddels alweer echt weken oude koek natuurlijk. En Rogue One natuurlijk, dat was ook, dat ontploft. En het grappige is wel, dat op het moment dat die trailers uitkomen, dan is het hele internet is één dag lang helemaal volgespamd met die trailer en die teasers. En dan de volgende dag niks meer. Terwijl, er was op een gegeven moment was het Rogue One. En toen was het de dag na Doctor Strange. En toen was het ook echt alsof die in verschillende universa leefde of zo. Van de ander was niks meer te merken. Het is echt heel weird.
Nou, ik vind het ook zo mooi. Het was toen die Rogue One trailer uitkwam. Hij stond, ik denk, 10 minuten online. En op dat moment zag ik in mijn Facebook newsfeed al staan dat die door 17 verschillende van mijn vrienden opnieuw gedeeld was. Ja. Ik had ook echt zoiets van, waarom deelt iedereen dit? Want iedereen die Star Wars leuk vindt. Die heeft waarschijnlijk de Star Wars pagina geliked en ziet hem toch wel.
En je had ook een hele sarcastische van, kan iemand mij de Rogue One trailer linken?
Ja, want ik kan hem nergens vinden. Hij staat niet 17 keer in mijn newsfeed.
Mensen zijn inderdaad gewoon heel erg enthousiast en die willen gewoon ook zeggen bijvoorbeeld, cool, of dit ziet er mooi uit. Of dit
OMG!
Maar ik snap het wel, want daardoor gaan dingen ook viral. Daar rekenen die bedrijven natuurlijk ook op. Maar ja, daardoor is het wel... alle kanalen worden helemaal volgespamd met die trailers. Je kunt ze ook niet missen. Maar het zijn ook wel goede trailers, daar niet van. Ik vond met name Rogue One, ik vond het wel heel erg tof. Ik had meteen het idee van, nou, ten eerste, eindelijk krijgen we het verhaal te horen van hoe al die Bothans dood zijn gegaan om de Death Star plannen te halen. Maar ik heb ook het idee dat het gewoon potentieel een betere film kan worden dan The Force Awakens. Omdat het niet die, weet je, al die personages erin moet werken, naast Mon Mothma.
Nou, ik vond het ook heel fijn bij die trailer. En dat was iets waar een hoop mensen dan commentaar op hadden. Omdat het is de bedoeling dat Darth Vader in die film voorkomt.
Oh, godverdamme nee.
Nou, nee, ik bedoel, het is niet zo heel gek. Ik bedoel, in die tijd was hij de grote badass in de universe. Dus het is niet zo heel gek dat hij erin zit.
Oké.
Okay. Maar,
zucht.
Nou, nee, ik bedoel, dat is niet erg. Ik bedoel, als hij gewoon op de achtergrond blijft als de menace die is op dat moment.
De Phantom dan is dat... Menace?
Ja, ja. dan is dat helemaal niet erg. Ik bedoel, het lijkt mij best leuk om Darth Vader weer terug te zien als een beetje de badass die aan het begin was. Maar ik vond het wel fijn dat hij niet in de trailer zat.
Wat trouwens, en dat las ik laatst, een mooi zijweggetje. En wat jij net zei, Kenny, dat al die bedrijven, hopen dat je inderdaad die films gaat delen. Mm-hmm. Facebook heeft nu een groot probleem, las ik laatst, want er wordt... Ze hebben een hele tijd geleden heel erg ingezet dat bedrijven ook zich hier zouden gaan op Facebook zouden gaan presenteren en van zich zouden laten horen. Mm. Met als gevolg dat je nu heel veel reclame of dit soort dingen krijgt en dat mensen steeds minder persoonlijke dingen op Facebook gaan zetten.
Jou.
Ik merk dat zelf ook, waar ik in het begin nog wel eens foto's van kinderen of van mezelf of wat ik deed op Facebook zet. Die persoonlijke dingen die zet ik niet meer zoveel op Facebook. Daar heb ik nu de WhatsApp voor. En als ik dat leuk vind om te delen met een mensen, dan heb ik wel een groep waar ik dat in kan doen. Oh, en
Uiteindelijk is WhatsApp natuurlijk ook van Facebook. Dus,
Ja, nee, maar dus dat je niet. Dus dat Facebook nu veel meer een soort reclame ding geworden is dan social media waar je dan deelt wat je aan het doen bent. En nou ja,
dus, nee, is het ook wel hoor.
En Facebook is daar nu ook achter gekomen en zitten nu ook met z'n allen te bedenken over hoe ze dat persoonlijk van Facebook, dat je weer gaat posten op Facebook waar je mee bezig bent, dat ze dat weer terug kunnen halen, want anders verliezen ze de race.
Ja, want WhatsApp is natuurlijk in principe gewoon afgeschermde sms-berichten die je in een groep gooit.
Ja, dus en daar komt verder niemand bij.
Dat heeft helemaal niet dat social viral aspect.
Nee, maar nou een voorbeeld. Mijn zoon heeft zijn typdiploma gehaald, waar ik dat wellicht 4 jaar geleden nog op Facebook zou gooien. Zit ik dat nu in de familie-app en ik heb helemaal niet meer de behoefte om dat soort dingen op Facebook te delen. Wel op mijn podcast blijkbaar, maar niet op Facebook.
Ja, wel begrijpelijk. Is dat misschien wel een trend dat mensen weer teruggaan van het alles willen delen met de wijde wereld en juist weer dingen privé houden en het intiem in een inner circle zetten? Ik snap dat wel.
Ik weet niet of dat nou voor Facebook komt omdat het een trend is of dat ze dat zo gecreëerd hebben omdat je het moet, tussen aanhalingstekens, concurreren tegen content van grappige films, de Coca-Cola nieuwe reclame, filmpje van of de nieuwe trailer van World of Warcraft of weet ik veel, maar men merkt dat het steeds minder persoonlijk wordt en dat er steeds meer een soort reclame-uiting aan het worden is.
Ja, ik denk ook dat misschien meetelt dat mensen er een beetje wantrouwend tegenover beginnen te worden. En dat dan misschien een hele lange tijd zijn van, wat doet Facebook met mijn foto's? Wat leren ze van mij? Gaan ze dit doorverkopen aan reclamepartijen? Weet je, dat soort gedachten. Ja. Of dat nou gefundeerd is of niet.
Nou, aan de andere kant, ik gebruik Facebook ook als een nieuwsding, doordat ik een aantal mensen volg en partijen. Bijvoorbeeld Suicide Squad, waar we het net over hadden.
Ja, absoluut.
Die hebben een trailer, maar daar kwam ook snel een berichtje bij dat ze alle grappen die in Suicide Squad zaten al in de trailer hadden gestopt. En dat de film toch echt wat grappiger zou moeten. Dus dat er weer een reshoot was.
Ja, een hele grote en extreem dure reshoot was dat ook, waar miljoenen mee gemoeid zijn.
Ja. Nou ja, en om de film iets minder donker te laten zijn. Ja,
kennelijk was het zelfs... Dus het is natuurlijk makkelijk om dat te zien als backlash van, Batman versus Superman is slecht ontvangen, want het was allemaal te duister en te gritty. Dus we gaan Suicide Squad wat grappiger maken. Maar het grappige is dat Warner Brothers had dat juist al besloten voordat Batman vs. Superman uitkwam. Dus die zagen de bui gewoon al hangen. Die dachten, jongens, we moeten het grappiger maken. Minder dark shit.
Ja, maar het was toch ook zo dat je had... Want Superman vs. Batman zou de tweede Superman film zijn. En daar zou Batman ook in komen. Maar naarmate ze de opnames hadden, hebben ze steeds meer filmshoots gemaakt van Batman. Omdat men bleek dat het publiek nogal op Batman reageerde en minder op Superman.
Maar hadden ze dat niet voorspeld dan?
Nou, blijkbaar niet. Want wat ook wel typisch is, dit jaar Ben Affleck speelt in twee films Batman. Ja. Terwijl er eigenlijk niet echt een Batman film is. Ik bedoel, Superman versus Batman zou eerst een Superman film zijn waar Batman in speelt. Maar, en Suicide Squad, daar speelt de beste man ook in.
Dus de Batman is gewoon een bijrol geworden?
Nee, juist niet. Dat was het idee van, nou, Batman zit dan ook in die film. Maar hij treedt toch meer op de voorgrond, waardoor Batman v Superman eigenlijk een Batman film is geworden. En geen vervolg op Man of Steel.
Nee.
Het was een Trojan Horse Batman. Je denkt, hij komt binnen voor een cameo en dan neemt hij de hele film over.
Ja.
Ja. En wat ik ook wel... want we hadden het net even over alle roddels en wat daar dan uit gebeurt. Ik had een heel boeiend stuk gelezen. En dat wou ik ook even met jullie delen.
Ja? Ging het over aliens? Nee, maar eerlijk zeggen?
Nee, dat ging niet over aliens. Maar dat willen we het straks nog wel even over hebben. Ik heb Roderick een filmpje gestuurd over aliens. En hij is helemaal van de slag.
Oh nee.
Jee.
Ja, dat is echt gebeurd. ik ga toch weer even over de Fantastic Four. Daar gaan we het even weer over hebben. De meest slechte film in jaar.
De podcast is over. Dank jullie voor het kijken. Vonden jullie dit nou een leuke podcast?
Kijk,
geef ons lezen, luisteren.
Ja, lezen.
Maar Roderick, heb jij de Fantastic Four nou eigenlijk al gezien of niet?
Nee.
Nee, ik ook niet. Dus Gert-Jan die gaat nu weer in zijn eentje praten over die film die alleen hij gezien heeft. En
het laat hem maar niet los, hè? Die man is geobsedeerd.
Die niemand van ons moet gaan kijken omdat het zo'n slechte film
obsessie.
Is.
Nee.
Maar waarschuw ons nog een keer.
Het is ook het verboden fruit, hè? Ik bedoel, ik ben heel erg getemd om die film nou te gaan kijken. Om jou te gewoon zeggen dat die best wel oké is.
Nou, dat kun je doen. Maar waar het mij om gaat is, het verhaal gaat dat Fox heeft de rechten van X-Men Fantastic Four. En Deadpool. En het verhaal gaat ook dat Marvel, wat opgekocht is door Disney, dus Disney is eigenlijk Marvel, de strips van Fantastic Four heeft, die zijn niet meer. Marvel geeft op dit moment geen Fantastic Four's meer uit. Er werd gezegd en geroepen dat dat kwam omdat de Fox de rechten van de Fantastic Four heeft en dat vond men bij Disney niet leuk, dus we gaan deze film niet supporten.
Als een soort stangactie.
Ja, en daarom zou Marvel ook veel minder X-Men titels gaan uitgeven. En omdat ze wel de rechten van de Inhumans hebben, die zouden dan de rol van de X-Men moeten overnemen. En die werden dan wel gepusht. Dus dat was eigenlijk het verhaal. Dus ik heb een heel boeiend stuk gelezen over iemand die daar eens in is gaan duiken. En die had een aantal zaken die hij had opgerakeld. Bijvoorbeeld dat het inderdaad zo is dat er op dit moment geen Fantastic Four meer wordt uitgegeven. Maar hij heeft de cijfers, de verkoopcijfers van de Fantastic Four, heeft hij eens opgezocht en erbij gehaald. En hij zei, ook al had Fox de rechten niet gehad van de Fantastic Four, die strip verkocht zo waanzinnig slecht de laatste tijd, dat de uitgever gewoon niet anders kon dan de serie stoppen. Dus dat verhaal zou volgens hem niet kloppen, omdat het gewoon qua cijfers niet kwam. X-Men, het klopt inderdaad dat Marvel dus niet de rechten heeft, filmstudio heeft niet de rechten voor de films. En het klopt ook dat de Inhuman, in Agents of S.H.I.E.L.D. kunnen geen mutanten gebruikt worden, want die rechten hebben ze niet.
Nee, het gaat altijd over Inhumans. Dat is echt. Het woord mutant wordt nooit gebruikt.
Ja. De Inhumans, want de X-Men, die zijn mutanten en dat hadden ze in het verhaal. Ja, iemand moet superkrachten hebben en elke keer te laten bijten door een radioactieve spin of radioactief spul over je heen. Dat vond men ook wat ingewikkeld. Dus toen hebben ze de mutanten bedacht
Inhumans.
Ja, nee, de mutanten.
Oh, dus destijds. Oh, oké. Okay.
Destijds hadden ze mutanten bedacht. Als jouw ouders straling hadden gehad, gevangen ergens, dan kreeg jij, dan had jij de, nou, weet je, gemuteerd.
Ging dat weer over straling?
Ja, dat, Je wordt mutant, in het Marvel-universum word je mutant doordat je ouders een bepaalde straling hebben ontvangen en daardoor ben je, of je ouders moeten ook mutant zijn, dan word je ook mutant. Maar goed, dat konden ze dus niet meer gebruiken bij Agents of S.H.I.E.L.D. en die wilden eigenlijk ook wel die random in één keer dat je superkrachten hebt gebruiken. Dus toen hebben ze de Inhumans gepakt, want de Inhumans, het verhaal is dat je door een bepaald gas wordt een bepaalde gen in jou wakker gemaakt. Dus als jouw voorvaders ooit een genetisch buitenaards wezen waren. Daarom kunnen ze...
Liefde tussen de mens en de aliens.
Tussen de mens en de aliens, de Kree. Maar wat er dus nu aan de hand is, is dat zij dus geprobeerd hebben bij Marvel om de Inhumans een groter podium te geven. En in de verhaallijn van de X-Men in de Inhumans is het nu zo dat het gas is over de hele Marvel-universum, over de hele aarde heen gegaan. En er zijn dus in één keer allemaal Inhumans bij, maar wat het doet met mutanten is dat ze er dood van gaan.
Oh jemig.
En ze worden er ook nog steriel van. Dus je kunt ook geen nieuwe mutantenkindjes meer krijgen.
Oh, dus het is echt, ze killen echt de mutants of Marvel. Is dat het verhaal?
Dat is het verhaal.
Dat is het gerucht, zeg maar.
Dus dat is ook echt het verhaal nu. Dat de mutanten kunnen niet meer op aarde leven. Dus die wijken uit naar andere dimensies en weet ik veel. En hij zei ook van en daarom wordt dus ook gevoed dat Marvel echt de mutanten doodmaakt om de Inhumans die nieuwe rol te geven.
Ja, dat is dan de roddel, ja.
Ja, hij zei ook van, wat ik zou doen, wat je zou kunnen doen op het moment dat je een nieuwe groep introduceert, is inderdaad recht in conflict brengen met de groep die je al hebt, die veel support heeft, omdat je dan dus veel crossovers krijgt en dat je daarom dus ook die aandacht krijgt op die nieuwe groep die je wilt. Wat voor mij heel prettig is, want ik vind Inhumans niet zo heel erg leuk en de X-Men wel, is dat de verkoopcijfers van de Inhumans niet zo heel erg goed gaan en van de X-Men wel. Dus zijn verwachting is dat we binnenkort wellicht nog maar één Inhumans titel hebben en weer veel meer X-Men.
En is de roddel dan waar? Is dit, volgens dat artikel, is het zeg maar een vooropgezet plan om de mutants
volgens
af
dit
te killen?
Artikel. Nee, volgens dit artikel is het heel slim om het conflict tussen de mutants en de nieuwe groep die je graag wilt dat die aandacht
krijgt. Ja, dat snap ik vanwege die marketing ploy. Ja.
En als je ziet dat de meest best verkopende titel op dit moment is de Extraordinary X-Men. Die wil je gewoon dat die verkoopt, want alles wat je verkoopt brengt geld in het laadje. En dan kun je wel heel erg willen pushen naar de Inhumans, maar als niemand dat koopt, ja, dan waarom zou je dat dan doen?
Maar dus ja, dus dat hele, de afgelopen 10 minuten, dat hele verhaal van jou, dat kan ook samengevat worden met, er was een internetroddel, maar dat was niet zo.
Nou, is niet helemaal waar, want ik weet ook dat Chris Claremont heeft ooit eens ergens iets geroepen, want die volg ik ook, dat hij geen nieuwe karakters meer voor de X-Men-universe mocht gaan creëren.
Maar dan zitten ze dus maar met alle 100.000 characters die ze al hebben.
Juist, dus wat je dus nu ziet in de X-Men-verhaal is dat inderdaad er allemaal oude poppetjes weer terugkomen. Want stel nu dat zij inderdaad in de mutantenwereld weer de nieuwe Deadpool, want dat is natuurlijk ook interessant, Deadpool is ook niet van Fox, of is ook niet van Marvel, die zit ook bij Fox. En we hebben wel 3, 4, 5 Deadpool-titels. Dus dat gerucht is niet helemaal juist, maar het klopte wel, als ik Chris Claremont mag geloven, dat Peter David die dat zei, dat het niet meer zo is dat zij voor het X-universum nieuwe karakters mogen.
Dus de wildgroei aan mutanten is over.
Nee, maar ook supportcast. Alles moet gerecycled worden, omdat zij de energie willen steken in nieuwe karakters die zij ook totaal van hun zijn.
Ja, dat is toch eigenlijk al zo oud als het begin van comics, dat oude characters recyclen, omdat dat spannend is. Van, wie zou er nu weer opduiken? Het is Captain Boomerang.
Klopt hoor, maar er zijn ook geen nieuwe bad guys meer geweest de afgelopen jaren. Dus het wordt ook inderdaad steeds gerecycled, maar is ook niet erg.
Het niet een paar jaar geleden dat ze ook dat er een of ander apocalyptische event, nou elke maand wel een apocalyptisch event natuurlijk, maar in het Marvel-universum plaatsvond, waardoor de mutanten echt terug werden gebracht tot
No More Mutants?
Van 20 miljoen naar zeg maar 20
een handje
of
vol.
Zo. Ja,
klopt. Dat was van No More Mutants. Dat was van
Uncanny Ultimate Expendable Hilarious X-Men.
Ik weet het niet meer. Oh, wat slecht. Dit was de.
Dit is de. Hoe heet dat? kan niet waar zijn.
Ja, nee, oh, het
is echt... heb je vieze snoepjes bij je, Gert-Jan?
Oh, nee. Oh, dit kan ik niet laaien. Oh, dit is heel slecht. Nou, praat jullie even wat door. Ik ga Google vragen okay. Hoe het event heet.
Nou, tot zover de strips.
Over Agents of S.H.I.E.L.D. gesproken.
Ja, die ben ik nou aan het kijken. Althans weer na de break. Is
House
leuk.
Of M. House of M. House of M.
Oké. Kenny.
Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, die zijn in Schonebeek.
Nee, Kenny, wat wil je zeggen?
De Agents of S.H.I.E.L.D. zijn in Schonebeek.
Nou, dat Agent Coulson een interessante liefhebber is.
Ja.
Okay, ten eerste, ik weet niet wat Schonebeek is. Het klinkt als...
Schonebeek is een plaats hier vlakbij. En in Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Gaan ze op de duur naar Nederland. En want daar is een basis, een Hydra-basis.
Ik wist het.
Natuurlijk.
Ik wist het.
En die is gewoon in Schonebeek, jongens. onder onze gasvelden.
Dat is zo leuk.
Dus daar zijn ze nu.
Altijd weer extra. Maar Kenny, wat je zegt is helemaal waar. Want als je dit hoort, is dat weer oude koek. Maar wij zijn vandaag extreem in onze nopjes. Omdat er een filmpje is opgedoken van het Amerikaanse programma Lip Sync Battle. Waarin Clark Gregg, de acteur die Phil Coulson speelt, een nogal geweldige performance geeft als Britney Spears met Toxic.
En die staat natuurlijk ook op onze Geekers op je Speakers pagina.
Is even, dat grappig. Maar hij heeft ook echt helemaal dat, dat perfect, dat stewardessenpakje aan. Ik heb het hier voor me. En het is gewoon zo goed. Ik weet niet waarom de hele nerd community eigenlijk en masse zo verliefd is op Clark Gregg. Hij is zo adorable of zo.
Ja, en hij is denk ik ook niet zo super stoer of super mooi. Hij is gewoon grappig. Ja,
hij heeft zo'n sympathiek. Goofy smile. En dan met zo'n filmpje zit. Het is zo, die zelfspot is echt heerlijk. Hij gaat er ook vol voor, weet je. Er is nul gêne. Hij zit gewoon heel wat te swingen als Britney Spears.
Met zo'n
kleine miniskirt. Het is echt geweldig.
Heb jij, hoe ver ben jij met jouw nieuwe boek?
Mijn nieuwe boek. Wat wel leuk is. Er zijn eigenlijk twee boeken die dit jaar nog uitkomen voor mij. En de ene is natuurlijk Pindakaas en Sushi 3. Mm-hmm. En die komt dit najaar pas uit. Dus de eerste draft is geschreven van dat boek. En die is nou nog een beetje aan het rusten. En ja, zo'n eerste draft is altijd super... Ja, je weet eigenlijk niet wat het is, totdat je het weer gaat herlezen en dan moet je er heel flink aan gaan schaven om het weer goed te krijgen. Mm-hmm. Maar dat is een heel proces. Dat gaat echt nog wel een half jaar duren, dus die komt pas in het najaar uit. En dan is mijn Japanse trilogie als het ware klaar. Dat is heel spannend. Ik heb nog niet echt een idee wat ik daarna ga doen. Of eigenlijk heb ik drie verschillende ideeën en het is nog niet zeker welke van die drie ik uit ga werken.
Maar je stopt helemaal met deze trilogie.
Ja, de trilogie is dan af. Dus mm-hmm. Ik wil niet verder met dat universum. Het is echt van begin af aan opgezet als drie boeken en dan is het gewoon klaar. Okay. Dus ja, ga ik daarna nog iets doen met Japan? Of ga ik eindelijk die science fiction serie schrijven die ik al heel lang in mijn hoofd heb? Daar moet ik even goed gaan overdenken. Maar om zeg maar het wachten te verzachten... Tot die tijd dat Pindakaas en Sushi 3 uit is voor de fans, komt er in juni al een klein kort verhaal van mij uit, genaamd Kinderen van de IJstijd. En die is uitgegeven, die geef ik niet zelf uit, die is uitgegeven door Quasis uitgeverijen. En dat is een heel kort verhaaltje, die kan je ook voor een paar euro kopen, die ga ik waarschijnlijk ook op conventies verkopen. Ja, vanaf juni, dus in anime, dus de anime-animecon... is hij te koop. Mm-hmm. En dat wordt cool. Dat is een soort young adult apocalyptisch verhaal dat zich op de Noordpool afspeelt. En het gaat over een 14-jarig jongetje, Nanook. En die woont in een soort poolstation, genaamd een iglo. En die wordt eigenlijk heel erg beschermd opgevoed door zijn ouders. Twee wetenschappers die daar iets aan het doen zijn in een lab waar hij niet mag komen. En zijn hele leven lang... is hij daar opgegroeid en is hem eigenlijk een bepaalde wereldblik aangeleerd door zijn ouders. En hij begint er langzaam achter te komen dat het toch even iets anders in elkaar steekt. En hoe hij daarmee omgaat en hoe hij eigenlijk in opstand komt tegen zijn ouders, daar gaat dat verhaal over. En het is best wel leuk, best wel spannend.
Te gek. En want Pindakaas en Sushi 3, dat ligt nu nog even, zeg je. Dat
ligt
nog en even. En daarna ga je het weer herlezen om te kijken hoe en wat.
Dat is lastig hoor. Oeh, dat is veel werk. Het is altijd weer spannend om aan te beginnen.
Ja? Omdat het eng is? Omdat je niet weet wat je...
Je weet eigenlijk van tevoren niet wat je in handen hebt. Je begint aan zo'n boek en dan heb je heel veel ideeën. Meestal ga ik heel uitgebreid de storyline plotten. Dus dan ga ik echt per scène en per beat echt uitplotten wat moet er gebeuren. En dat ga ik dan nog meer, zeg maar, verkleinen tot aan het hoofdstukniveau. Ga ik echt per hoofdstuk uitschrijven van, nou, dat gebeurt hier. Alle twists, alle encounters die de hoofdpersoon Marle heeft. En ja, dat ga je dan schrijven. Maar het gekke is dat je zelfs met zo'n voorbereiding kan je nooit echt goed zeggen wat je nou eigenlijk in handen hebt. En pas achteraf, als je het weer gaat lezen, dan zeg je ineens van, oh, mijn boek ging daarover.
Wat grappig.
Ja, dat is heel gek hoe dat werkt. Heb jij dat nooit met, als je een stripverhaal schrijft of zo? Je hebt ook korte verhalen geschreven, Gert-Jan?
Ja, maar ik begin altijd met het einde. Dus ik zal niet zeggen dat ik heel goed nadenk over wat, maar ik probeer altijd met het einde te beginnen. En als je weet wat het einde is, dan is het juist leuk om het tegenovergestelde te beginnen en dan te puzzelen hoe je daar terugkomt. Dus ja, ik, voordat ik een strip schrijf, heb ik al 1 tot en met 24 en ik weet al op elke pagina wat er gaat gebeuren.
Ja, maar
heb je nooit dat je dan bij het begin aangekomen bent, als je teruggewerkt hebt en dat je dan zoiets van, nou, maar nu wil ik eigenlijk het einde anders?
Nee.
Nee,
omdat ik altijd op zoek ben naar een einde waarvan ik denk van, dat is een ontzettend goed einde.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat het de eerste ingeving die je voor het einde hebt, wat je dan als uitgangspunt gebruikt, dat je dan, als je eenmaal bij het begin bent, misschien een beter einde verzonnen hebt.
Ik heb het nog niet. Ja, dat zou kunnen, maar ik heb dat nog niet. Nee. En ik weet niet of dat komt dat ik het heel puzzelend in elkaar zet. Zodat je eigenlijk alles. Dat ik er of in het meest positieve geval al ernstig goed over nagedacht heb. En in het minst gunstige geval het zo dicht heb gepuzzeld dat daar geen ruimte meer voor is. Omdat ik anders niet uitkom waar ik uit wil komen.
Ja, ik denk dat dat op zich een goede methode is hoor. Dat je bij het einde begint en dan terugwerkt. Ik denk dat al werkt.
Want dat korte verhaal waar jij naar refereert, wat
ja,
verder
doodstil.
Wat verder niemand gelezen heeft. Dat eindigt ook met een zin waar het hele verhaal verder op gebouwd is.
Dat was de clue. Dus, dat is prachtig.
Dus ik probeer altijd een soort ja, dit is lekker vaag voor iemand die niet kent, maar misschien moet ik een keer het verhaal
lezen. Lees hem eens nu helemaal voor.
Nee,
oké. Okay.
Ah, jij mag hem wel voorlezen. Nee, maak een audioboekje van.
Zet hem anders op Facebook. Dat is leuk, als je dat wil. Gewoon een kort verhaal dat mensen kunnen lezen. Superleuk.
Nou, misschien kunnen dat wel zien. Toch? Comic-Con gaat panels streamen.
Cool.
Gaan wij dan de hele nacht erachter zitten?
Is dat betaald of mag je dat gratis meekijken?
Ik vermoed dat het betaald gaat zijn. En ik las ook dat het niet live gestreamd gaat worden.
Oh.
Dus dat het dat de panels gewoon opgenomen worden en dat ze dan bijvoorbeeld een uur later online staan.
Nou, zelfs nog best.
En dat is. Ik bedoel, ik vind het wel heel fijn dat je dan niet meer naar die slecht opgenomen met iPhones en iPads en mensen die hun handen niet stil kunnen houden. Dat je daar niet meer naar hoeft te kijken, maar gewoon kan kijken naar professionele cameramannen die iets gefilmd hebben.
Maar
want ik vind die panels altijd wel super leuk om te zien.
Ja, ik ook. Maar lees je dan ook die live feeds erachter dan? Dus als er weer een nieuwe X-Men panel is, dan is dat bij CBR of Comics of Comic Book Resources of bij Newsarama. Dan zit daar gewoon een journalist en die zit heel hard mee te typen. En dan kun je om de 2-3 minuten ververst het en dan kun je lezen wat er ongeveer gebeurt.
Nou, bij een aantal dingen doe ik dat wel, ja, als ik eraan denk.
Ja.
En als het qua tijd, ik bedoel, ik blijf er niet voor opzitten, weet je. Ik bedoel, ik ga niet zeggen van, ik ga nu mijn wekker zetten om 2 uur 's nachts, omdat dan een Avengers panel zou zijn.
Nee, dat doe ik
dat
niet.
Dat doe ik dan weer niet, maar op het moment dat je zoiets een beetje live kan volgen, vind ik dat wel heel leuk.
En volgens mij zijn ze ook wel, want jij zegt inderdaad via de iPhones, maar er zijn ook wel een aantal panels die volgens mij al wel redelijk goed opgenomen worden en later ook wel zijn terug te vinden op YouTube, maar dan zijn we wel een maand verder voordat dat weer allemaal
Ja, en volgens mij gaat dat niet zozeer echt vanuit Dutch Comic Con zelf, maar wordt zo'n panel dan gesponsord, of Dutch Comic Con, San Diego Comic Con zelf, maar wordt zo'n panel dan gesponsord door een andere website die er dan de zorg voor draagt dat het uiteindelijk online komt. Ik zou het heel leuk vinden als alle panels, en dan niet alleen de panels van Hall H op Comic Con, maar ook gewoon in de kleinere zaaltjes, als dat allemaal online komt te staan.
Ja, ik vind dat wel iets toevoegen.
Dus dit is wel echt een uitkomst voor jullie.
Dan hoef ik niet meer naar San Diego toe.
En niet meer in de rij te staan, want ik hoor af en toe van die verhalen dat je daar echt urenlang van tevoren in de rij moet staan en dat daar echt allemaal tactieken zijn en dringen. Och jongens.
Dat is inderdaad een beetje waarom ze het volgens mij niet gaan livestreamen, omdat dan ze willen dat die mensen die echt vroeg in de rij gaan staan en dan eindelijk die zaal binnengekomen zijn, die willen ze dan nog wel gewoon het unieke gevoel geven van wij zijn de eerste die het zien. Ja. En niet dat iemand die thuis in zijn onderbroek op de bank met zijn laptop op schoot ook zit te kijken, dat die het op hetzelfde moment ziet. Dat zou,
dat zou wel heel erg oneerlijk
zijn.
Onethisch ook.
Die kaartjes voor Comic Con zijn duur genoeg. Dus,
ja. Want Dutch Comic Con, want wij zouden daarheen, we zouden daar een opnames doen. Maar helaas, Pinnekaars, deze man werd even ziek op het moment dat het daar was. Maar jullie zijn nog wel geweest. Jij moest waarschijnlijk de hele tijd achter een met een pen in de hand tekenen, Kenny.
Ik heb heel weinig gezien.
Roderick, hoe heb jij het ervaren?
Ik stond daar ook mijn boeken te verkopen. Dus ik heb in totaal ook maar per dag 1 uur even vrij gehad. Maar ik heb wel een aantal panels bezocht in die vrije uren. En nou weet ik niet of dat meteen de moeite van het streamen waard zou zijn, die panels. het waren wat kleinere panels die de ABC, de American Book Center, zelf had georganiseerd. Mm-hmm. En daar ging technisch nog wel het een en ander mis. In de eerste panel op de zaterdag was ik bij een boekenpanel waar een aantal Amerikaanse auteurs, Jeff en Anne Vandermeer en een aantal Nederlandse auteurs zaten. En die legden eigenlijk uit over de business van het boeken schrijven en hoe je dat kon doen. Dus dat was natuurlijk heel interessant. Alleen er waren geen microfoons. Dus die mensen moesten schreeuwen, die arme mensen, om verstaanbaar te waren. Het was ook een open dak. Dus je moet je voorstellen, het stond tegen de zijkant van de luidruchtige. En er was gewoon een aantal schotten die dan het kamertje vormden. Dus de lawaai van die hal kwam ook nog eens binnen. En die arme schrijvers, die al natuurlijk niet zo gewend zijn om lang te oreren, die moesten echt op de top van hun longen al hun kostbare geheimen de ether inwerpen. En voor mij persoonlijk was het tweede panel ook leuk. Op de zondag ging ik namelijk naar een Lego designer die in was gevlogen uit Denemarken. En die ging uitleggen hoe hij, zeg maar, in een iteratief proces tot zijn Lego set kwam. En hij had de Ray Speeder van de Star Wars line van dit jaar gemaakt, of van vorig jaar. Dus dat was wel echt heel tof. Hij liet ook echt allemaal van die vroege versies van zijn set langsgaan. Die had hij bij zich en die mochten we allemaal even bekijken. Dat was echt wel heel tof. Je moet je voorstellen, deze man die werd dus als een VIP ontvangen eigenlijk. En die mocht een lezing houden puur en alleen omdat hij een baan had. En dat was toevallig bij Lego. Dus kennelijk het feit alleen dat je een baan hebt bij Lego als designer is al genoeg om een soort celebrity te zijn.
Nou, gek toch?
Echt heel erg leuk, ja.
Ja.
Maar het was net zo druk als vorig jaar? Of drukker? Of?
Volgens mij was het net misschien wel iets drukker, ja.
Weet jij, Kenny, hoeveel mensen er kwamen? Hoeveel tickets verkocht zijn? Toch wel richting de 25.000 tot 30.000.
Ja, volgens mij zaten ze over de 30.000 heen. Ik bedoel, op zaterdag was het was de online verkoop was gewoon uitverkocht. En ik kan me niet herinneren of dat vorig jaar ook zo was. Volgens mij was het vorig jaar niet 100% uitverkocht van tevoren. Maar ik kan het mis hebben. Het was heel druk.
Het voelde inderdaad nooit verstikkend druk. En Ze hadden veel beter gebruik gemaakt van de ruimte. Het flowde lekkerder. Het zag er in het totaal zag en voelde het er veel professioneler uit. Dus echt kudos hoor. Er zit een mooie verbetering in. Regel een paar microfoons, jongens. Jullie kunnen het. Nee, ik heb echt vermaakt. Alleen, in tegenstelling tot zeg maar de San Diego Comic Con en al die Amerikaanse Comic Cons, vind ik het dus altijd balen dat Lego geeft daar altijd van die exclusieve sets uit. Die je dan alleen maar daar kunt kopen. Van juist ook van die geek sets. Van nou, hier heb je een hele exclusieve Luke Skywalker minifig. En ja, dat doen ze dan weer niet in Nederland.
Nou, nee, ja, maar daar is Nederland natuurlijk net te klein voor.
Ja, en waarschijnlijk moet de con scene hier, alhoewel, we gaan wel hard in de Benelux.
Ik ga hard hoor, ik ga me niks verbazen als het
Vex
toch
heeft
komt.
Nu heeft nu twee beurzen. Dutch Comic Con komt in het najaar weer. We hebben een Amsterdam Comic Con.
Nou, Dutch Comic Con is niet in het najaar weer. Dat is in principe een andere beurs. Het is niet
okay.
Dutch Comic Con.
Het heet de Halloween...
Nee, wat was het? Wacht, ik heb het in mijn agenda staan.
Wordt hier diep gezucht van diverse kanten?
Nee, nou, het heeft... Ik vind de naam een beetje suf.
Dit heeft zo'n logo met vleermuizen, toch?
Of? Ja, het heeft een logo met vleermuizen. Het heet Bats, Bones and Dice.
Ja, het is meer op gaming en gothic okay. gericht. Dus zeg maar de gaming-gothic geekhoek.
Ja, ik denk dat als je als Dungeons and Dragons fan of Warhammer speler... een beurs zoekt, dat je dan daar wel heel goed zit.
Okay. Vind ik ook cool hoor. Ik bedoel,
zet maar
vette Warhammer diorama's neer. Dat vind ik schitterend.
Ik vind het juist wel tof dat ze dan toch iets anders gaan doen. Ik bedoel, bij Facts is het gewoon een lente- en een herfsteditie die min of meer hetzelfde zijn met andere gasten en wellicht wat andere standhouders en andere aankleding. Maar ik vind het leuk dat... want het is dan ook, ik geloof, het weekend voor Halloween... Wat dan Bats, Bones and Dice gaat doen. Dat ze dat dan toch een beetje op die horror en fantasy richten. Geeft het wat meer een eigen identiteit.
Want doen jullie ook veel aan board games of andere soorten games? Want ik weet wel dat jullie achter een beeldscherm gamen. Maar...
Oh nee, ik game niet echt achter een beeldscherm hoor. Ik ben een gamer.
Oh damn. Dan ben ik nou echt de enige gamer hier?
Na de Sega Mega Drive gestopt met dingen. Ik heb heel even een PlayStation 2 gehad, omdat ik die toen gratis bij een telefoonabonnement kreeg. En ik heb daar ik denk misschien 10 keer op gespeeld en daarna stond die gewoon stop te happen.
Ik heb hier de Xbox, de eerste Xbox nog in huis.
Oh wauw, heb je Halo gespeeld.
Yep.
En Blink the Time Detective.
Ik vind het zoveel tijd kosten. Ik vind een game leuk, maar als ik dan van tevoren weet dat ik sowieso 50 uur in het spel kwijt ben en ik denk van ik moet nog andere dingen doen, ik wil nog andere dingen doen, dan vind ik het qua investering bijna qua tijd al te veel.
Ja, het is
Ik ben gewoon heel slecht in gamen. Dus ik kan het gewoon niet. En dan zou zo'n spel, ik bedoel, wat dan...
Oefeningbaar kunst.
Ja, nou, het is gewoon die controllers met te veel knopjes. Ik wil gewoon, zoals vroeger, gewoon een A, een B en naar boven, beneden, links en rechts. Start en select. Dat vind ik wel genoeg.
Nou, dan heb jij nooit vroeger PC-games gespeeld, Kenny. Want die gebruikte standaard
niet
alle toetsen van het toetsenbord. Dat was elke toets is weer een ander dingetje wat je kunt doen. Dat was verschrikkelijk.
W is lopen.
Ik heb inderdaad ook heel even World of Warcraft gespeeld. En op het moment dat het wat spannender begon te worden en mensen tegen je, begonnen te vechten... Dan had ik ook zoiets van, ik weet niet meer waar ik op moet drukken.
Bij Warcraft?
Ik ging dood.
Oh man. Ik heb natuurlijk tegenwoordig niet zoveel tijd meer als vroeger voor om te gamen. Dat is denk ik waar elke volwassene op een gegeven moment tegenaan hikt. Maar, wat ik meestal doe is, ik hou er daarom ook van dat als games wat korter zijn. Dus ik waardeer een spel ook als het maar 5 tot 10 uur is. En dan heb ik gewoon ruimte in het jaar voor een aantal games die dan wel 40 of 50 uur of 100 uur duren. En dan vind ik het ook heerlijk om me daarin te verzinken als ik bijvoorbeeld Dark Souls ga spelen. Of nu ben ik weer een Elder Scrolls game aan het doen, toevallig Morrowind, een oudje. Ja, dat is heerlijk. Daar kan ik dan uren mee bezig zijn. Dat is zo fijn.
Ik heb, nog met dank aan Sean en Arie, die hebben mij op het spoor gezet van Sentinels of the Multiverse. Dat is een card game. Je bent een Sentinels is een spel. Je moet tegen het spel vechten. Dus je kunt uit een aantal kaarten kiezen.
Is het een fysieke kaartgame of online?
Ja, een fysieke kaartgame. Ja, cool. Elke held heeft zijn eigen kaartdeck. En elke held kan weer andere dingen dan een ander. Dus eigenlijk is elke held een ander spel. En dan speel je tegen het spel. Dus er zit nog co-op. Dus je kunt het, als je zou willen, kun je het in je eentje doen. Maar je kunt het ook met meerdere mensen doen. En dan moet je samen tegen het spel, tegen de schurk vechten. En elke schurk heeft ook een eigen deck. En het kaartspel vertelt je wat je moet doen. Dus je moet elke keer een kaart ompakken. En dan vecht je ook nog ergens in een environment. Dus waar je speelt heeft ook nog effect op het spel. Dat kan positief zijn, dus dat ze met je mee vechten tegen de evildoer. Maar het kan ook uitpakken dat ze met de evildoer tegen jou vechten. Ontzettend leuk spel. En ook erg verslavend, want elke nieuwe held wil je hebben. Maar dan ben je dan kun je in een anderhalf uur, kun je zo'n game doen. En dat vind ik nog leuk om te doen.
Oh, wacht even, dat heb ik zelfs bij jou gespeeld nog. Dat herinner ik me ineens.
Oh, ja.
Een tijd terug, ja.
Ja,
hebben
zo,
samen met jouw kroost hebben dat gespeeld.
Ja, nou, zo best leuk, ben ik nou in Sentinels, ja. Ja.
Nee, maar boardgames, die zijn ook echt, die kunnen ook heel erg leuk zijn. Ik heb samen met Heidi, doe ik tegenwoordig echt vaak twee speler boardgames. En dat is ook een apart genre. De meeste moderne boardgames zijn van 3 tot 4 spelers. Dan heb je echt een apart genre van 2-spelerspellen die dan daar ook helemaal op toegespitst zijn. En dat is echt heel erg leuk om er een avondje mee te doen.
Je hebt zelfs solo-spellen. Dat mensen, er zijn zelfs solo-player games die je kunt kopen.
Patience.
Nee, maar Friday is bijvoorbeeld een spel. Dat speel je gewoon in je eentje.
Ja. Ja. Dan zou ik liever gewoon een videogame gaan spelen. Dan krijg je een veel, rijkere wereld om te onderzoeken.
Ja, maar dit zou je op de camping kunnen doen zonder stroom.
Zitten campings tegenwoordig zonder stroom nog steeds?
Of wifi? Maar goed, games. Ja, ik haal zelf, als ik ze wat haal, haal ik dat vaak via de Summoner. Dat zit in Enschede.
Een spelletjeswinkel.
Online, maar daar kun je dus al die bijzondere games kopen die je niet bij de Intertoys
ligt. Leuk. Ja, precies. Dus zoals inderdaad. Ja, maar vandaar dus dat wij het nooit over games hebben, omdat ik de enige ben die een beetje dat interessant vindt. Grappig.
Nou, ik vind het wel interessant, maar het kost me te veel tijd. Ik heb het er niet voor over.
Ja, nee, maar dan is het ook natuurlijk dat je dat, ja.
Ja, en ik vind het wel interessant, maar ik kan het gewoon niet.
Het is toch knopjes. Ja,
maar kijk je dan niet ook veel Let's Plays, Kenny?
Ja, dat doe ik dus wel.
Precies,
ik kijk naar Let's Plays.
Ja,
gewoon omdat ik
exact. E-sports.
Ik wil zo'n game wel zien. Maar ik kan het gewoon niet spelen. Want ik weet dat ik gewoon zo'n spel niet uit ga spelen.
Nee, maar Kenny,
dus dan
kijk dat
ik
je dan,
naar iemand anders.
Dat je dan Dark Souls niet kan spelen, dat snap ik. Want dat is echt een hardcore game of zo. Maar er zijn de meeste spellen die zijn niet zo heel veel eisend. Valt best mee. En als het je gaat om...
Nee, maar het zijn gewoon die controls die ik niet in mijn vingers krijg.
Okay. Maar dan moet je een point-and-click adventure gaan doen. Dat is gewoon één control. Dat is gewoon een klik.
Ja, oké, dat is wel waar.
Of Monkey Island gaan doen of The Dark Eye of iets in die trant. Hey, zijn er nog dingen die jullie kwijt willen in onze hostcast? Gert-Jan, jij misschien een leuk iets waar jij de hele dag al op zit? Weken, maanden...
Nee, niet wat. Dat we achter de schermen van Geekers heel hard bezig zijn en nog niet alles naar buiten kunnen doen. Edoch Echtemaar, ik kan wel, want ik moest hem nog net even de groeten van jullie doen, dus dat kan ik gelijk doen. Verzoekhoek, dat groeit ook met het aantal tekenaars steeds meer.
Zit er nou iemand een soort band op te pompen op de achtergrond, zijn fietsband?
Nee, mijn lief is, die kijkt tv met de koptelefoon op, dus die heeft volgens mij niet helemaal door dat ze met behoorlijk wat geluid de gordijnen dicht doet.
Oh, de gordijnen.
Nee, mijn lief doet heel zachtjes onze gordijnen dicht. In de hoop dat niet op de podcast komt. Maar ja, helaas. De verzoekhoek. Dat is een van onze items bij ons op de Facebookpagina. Hoe werkt het? Op den maandag dan gaat de verzoekhoek los. En dan kan je verzoekjes indienen. En op woensdag dan worden die bij de tekenaar ingeleverd. We hebben op dit moment 22 tekenaars. Want we hebben net de laatste die zich toegevoegd. Die mocht ik even de groeten aan jullie doen. Dus heren, bij deze Gerben Valkema van Elsje doet jullie de groeten. Want Gerben Valkema is ook een van de tekenaars die is toegetreden in de illustere gezelschap van de tekenaars in de verzoekhoek. En de rest laten we allemaal een beetje als verrassing, maar Daar zitten echt zitten gevestigde namen bij. Daar zit een jong talent bij. Dus nou ja, dat is erg leuk om daar mee bezig te zijn. En voor de rest, heb ik. Ben voornamelijk bezig met consumeren van Geekdom, dan dat ik echt iets aan het doen ben.
Nou, wat niks
ik,
mis mee. En goed genoeg films die uitkomen binnenkort. Nou ja, of ze goed zijn, moeten we nog even zien.
Ja, nou, ik zit series. Ik ben nogal van de series. Outsiders. Daar wil ik toch wel even lans voor breken.
Oh, die werd op DCC flink geplukt.
Nee, dat is Outcast.
Oh.
Outcast is ook een Robert Kirkman comic. En dat gaat over een jonge man die geesten kan zien. En als iemand bezeten is, kan hij door ze aan te raken de geest eruit halen.
Oh, shit.
Maar dat vinden demonen niet zo leuk.
Kan hij ook aliens zien?
Nee. En Outsiders, dat speelt zich af in ergens in Hillbillyland in Amerika. Daar woont al 200 jaar een clan op een berg. En die hebben ook vrijwel geen contact met de buitenwereld. Afgezien als ze af en toe wat spullen moeten hebben, dan rijden ze het lokale plaatsje in. Jatten ze de hele winkel leeg en gaan de berg weer omhoog. En iedereen is ook als dood voor die gasten.
En dat zijn aliens.
Nee, de Outsiders. En dan heb je dan komt er een bedrijf aan die zegt van ja, dat is allemaal leuk, maar er zit kool in die berg. Dus die gasten moeten van die berg af. En nou, dan begint de pleuris.
Maar dan vinden ze in de berg aliens. Nou, er zit,
nee, en dan moet je ophouden, want dan vind je stom. Maar het is inderdaad die twee werelden die toch apart worden neergezet. Het leven op de berg en het leven in de echte wereld. Er zit een mystiek laagje omheen. Een beetje magie. Is het nou wel magie? Is het geen magie? Dat blijft ook allemaal een beetje onduidelijk. Het heeft af en toe een beetje Twin Peaks vibe. Een beetje western. Nou, ik vind het helemaal te gek. Cool. Dus die kan ik bij deze jullie aanraden.
En Kenny, dezelfde vraag aan jou. Heb jij nog iets wat jij echt op je hart hebt?
Mijn hart heb.
Nou ja, ook gewoon iets wat je kwijt wil. Iets waar je mee dit jaar nog gaat doen. Iets cools, een project, een dingetje waar je heen gaat. Iets wat je wil pluggen.
Ik ga dit weekend naar Elvia.
Ja, maar dat
is niet echt te pluggen.
Dat was dus al een paar weekenden geleden, lieve luisteraars.
Ik bedoel, ik ben bezig met een Dating for Geeks kaartspel.
Oh, tof!
Maar daar kan ik nog niet al te veel over zeggen. Want ik weet nog niet wanneer het uit gaat komen en... Ik ben nog bezig met de game mechanics erachter.
Het wordt echt een game. Het wordt gewoon echt een card game.
Ja.
Trading card game of gewoon een setje dat je koopt? Of met boosters?
Nee, gewoon een setje wat je koopt. En wellicht dat daar ooit uitbreidingen op zouden kunnen komen. Dat ligt er een beetje aan hoe goed het loopt.
Ik kan bijna garanderen dat Gertjan en ik jouw eerste klanten voor deze game gaan zijn.
Bij deze.
Nou.
Launching customer heet dat.
Ik moet gewoon met heel veel mensen een podcast doen.
Precies, gewoon een podcast met 500 hosts. Die allemaal... Wat een marketingstrategie.
Nee, maar ik heb nog geen flauw idee wanneer dat uit gaat komen. Dat duurt nog wel even, maar dat kan ik wel alvast noemen.
Heel cool, Kenny. Als je daar meer over kwijt wil, dan heb ik nog wel een podcast voor jou waar je iets over kunt zeggen.
Oh, dat kan dan zeker. En dan kunnen we ook luisteraars uitnodigen om... misschien het spel te gaan testen.
Ga je het kickstarten of?
Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk gaat het gewoon in één keer.
Samen met Strip 2000.
Ja.
Publishen. Ja. Cool. Ja, okay. Man, dat is echt wel vet.
Ja, en ik ben natuurlijk ook nog aan het werken aan de Dating for Geeks animatie pilot. Er valt ook nog niet echt veel over te zeggen. Ik kan alleen maar teasen, niet echt pluggen.
Nou, tease is ook spannend.
Ook leuk.
Nou, en iedereen moet natuurlijk gewoon Dating for Geeks 4 even gaan halen.
Ja.
Superleuk.
Hoppa. Ja, eigenlijk wel.
Eigenlijk wel.
Maar eerst deel 2.
Maar eerst deel 2, dan deel 4, dan 3, dan 1. Dat is de officiële de Gung Ho Roderick canon volgorde.
Ja, precies.
Nou, en heb jij nog wat te pluggen, Roderick? Want...
Heb je nog een Lego blokje?
Nee, ja, we hebben niet echt heel veel tijd meer, dus het Lego-blokje schuif ik naar de volgende keer op. Ik heb wel al zitten bouwen met Lego, maar ja, zo gaat dat nou eenmaal. Maar wat ik wil wel iets kwijt over de nieuwe site die ik heb gebouwd. Ja, dus www.uitgeverijleeuwenhart.nl. Dat is echt de site van mijn uitgeverij.
Die was je druk mee bezig, hè?
Ja, die was echt al 3 jaar oud. En ik heb de afgelopen week, dat het me in een week is gelukt, is al eigenlijk hilarisch, een godswonder. Maar afgelopen week heb ik als een dolle weer helemaal in WordPress zitten storten om dat allemaal te vernieuwen. Dus hij heeft een helemaal van de grond af aan is hij opnieuw opgebouwd. Nieuwe WordPress-team. Een hele sexy nieuwe webshop zit erin. Mijn oude webshop was echt, man, daar hingen de spinnenwebben haast aan. Hij deed het ook al niet meer. Het was echt een ramp. En ik ben er best wel trots op, want feitelijk weet ik helemaal niks van websites bouwen. Dat wil zeggen, ik heb totaal geen intuïtie en gevoel voor design. Maar als ik er nou naar kijk, ziet het er best goed uit. Dus kennelijk moet je gewoon net zo lang pielen totdat het goed is. Kennelijk is dat de truc. Maar dus neem even een kijkje op uitgeverijleeuwenhart.nl en ik laat maar even weten wat je ervan vindt.
Ik ben net gaan kijken, het ziet er heel netjes uit.
Kijk, thank you.
Het mooie is, op dit moment zitten wij nog met z'n drieën met de vraag of Jon Snow echt dood is of niet. Als je dit hoort, dan weten jullie het antwoord al.
Oh shit, nou ja, wij nog niet.
Nou, dat ligt er een beetje aan hoe snel ze in aflevering 1 terugkomen bij Jon Snow natuurlijk.
Nou, dat zou toch moeten, want dat is toch de cliffhanger waar iedereen nachtmerries van over heeft gehouden?
Ja, maar of dat ze daar meteen mee doorgaan, weet ik niet. Was het in andere seizoenen ook gewoon niet zo dat ze dan dat je dan een mega cliffhanger had en dat je dan de eerste aflevering eigenlijk weer even naar andere karakters ging kijken?
Ja, volgens mij hebben ze dat wel vaker gedaan. Ja,
ja nou ja. Dus, nou ja. Laten we hopen dat dat niet maar zo is.
Er komt een nieuw seizoen van Game of Thrones. Zelfs nu de hoofdpersoon dood is. En dan bedoel ik Stannis Baratheon.
Ja, heer ja. Roderick. Oh. Maar als jij iets met een game...
Maar
iets meer...
6 nachtjes te slapen.
Oh.
Ja, en dan
spannend.
Walking Dead dus heeft weer natuurlijk een ontzettende cliffhanger geëindigd.
Ja, ik hoorde diverse mensen echt ontploffen online. Van wat?
Ja, als je de strip had gelezen, dan wist je dat zoiets eraan zat te komen. Maar de vraag is nog even hoe, wat, waar, wie, waarom. Maar ik denk nog even naar een afronding gaan, heer Roderick. Wat
ja, dat is heel goed.
Oké.
Doe me.
Nou, dan dank voor het luisteren weer. Dit was weer eventjes een hostvol om even bij te kletsen. En dan mogen jullie gelijk even meeluisteren. Check onze Facebookpagina Geekers op je Speakers voor de verzoekhoek, voor onze podcast en andere leuke geek nieuwtjes. Die worden vrij vaak gepost inmiddels. Als je ons luistert via iTunes, ik ga het niet meer vragen om de ratings. Vind ons op iTunes, hartstikke leuk. Podomatic staan we ook op, ook leuk. En anders kun je ons via Facebook vinden. Mocht je nou iets hebben van, die gast moet jullie echt hebben. Of jullie moeten daar nog eens over hebben. Geef even een holler. Dat kan via onze Facebookpagina. Maar we hebben ook een geekersopjespeakers@gmail.com e-mailadres. En wij zijn ook al makkelijk te bereiken.
En mocht je denken van, nou, ik vind de website, de podcast zo cool, ik wil daar graag een stukje sponsoren, dan hebben wij daar ook zeer oren naar. Want de hostingkosten zijn toch wel fors. Dus,
we doen het zo goed, we moeten steeds bijkopen. Ja, nou ja, dat hoort erbij. Ja, dat was hem dan weer, heren.
Dank jullie wel voor dit verlichtende gesprek.
Ja, ik ben blij dat de PC van Kenny weer opstartte.
Ja.
Want dat was ook weer even...
Ik ben blij dat wij toch weer Fantastic Four met de haren bij hebben kunnen sleuren.
Chris Rock heeft J.J. Abrams gevraagd of hij wel een Fantastic Four zou willen maken die leuk is.
Een Fantastic Four?
Ja. Dus wie weet.
Nou, laten we hopen van niet.
Nou heren, als het zo moet, dan zeg ik dag.
Houdoe.
Oei.